Wij openen Gods woord in deze dienst in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, het zesde hoofdstuk. En we lezen daar van de versen 1 tot en met 13. Ik noem u als onze schriftlezing Marcus 6, vers 1 tot en met 13. En daar luidt het woord van onze God als volgt.
En hij ging van daar weg en kwam in zijn vaderland en zijn discipelen volgden hem. En als de Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te leren. En velen die hem hoorden ontzetten zich, zeggende, van waar komen deze dingen en wat wijsheid is dit die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen geschieden. Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jacobus en van Jozef en van Judas en van Simon? En zijn zijn zusters niet hier bij ons? En zij werden aan hem geërgerd. En Jezus zeide tot hen, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en onder zijn magen en in zijn huis. En hij kon al daar geen krachten doen, dan hij legde weinige zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof en omging de vlekken daar rondom lerende. En hij riep tot zich de 12 en begon hen uit te zenden 2 aan 2 en gaf hun macht over de onreine geesten. En hij gebood hen dat zij niet zouden nemen tot de weg, dan alleen een staf, geen malen, geen brood, geen geld in de gordel. Maar dat zij schoenzolen zouden aanbinden en met geen 2 rokken gekleed zijn. En hij zeide tot hen, zo waar gij in huis zult ingaan, blijf daar, totdat gij vandaar uitgaat. En zo wie u niet wil ontvangen, nog uw oren, vertrekkende vandaar, schud het stof af dat onder aan uw voeten is, hun tot een getuigenis. Voorwaar, zeg ik u, het zal Sodom of Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan dezezelfde stad. En uitgegaan zijnde predikten zij dat zij zich zouden bekeren. En zij wierpen vele duivelen uit en zalfden vele kranken met olie en maakten hen gezond.
Gemeente, zoals gezegd staan we vanavond stil bij Marcus 6, de eerste 6 versen. Dat Jezus zijn de stad, het dorp bezoekt waar hij is opgegroeid en dat hij daar verworpen wordt. Ik heb als thema boven de preek gezet de kracht van ongeloof. De kracht van ongeloof. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. En hij, schrijft Marcus, kon daar geen kracht doen. Ja, als je het evangelie van Marcus zou vanaf het begin zou doorlezen, dan zijn dat woorden die ergens blijven haken. Blijven haken, want ja, even daarvoor, we hebben dat niet met elkaar gelezen, maar in het vorige hoofdstuk, daar blijkt dat Jezus een geweldige kracht heeft. Dat Jezus vol macht en vol kracht is. Dat hij vol de zoon van God is. Want daar is een vrouw en die is al jaren ziek, bloedvloeiend. Ze heeft aller geld er doorheen gejaagd om haar genezing te vinden. En ze komt tot Jezus en ze gelooft al zou ik de zoom van zijn kleed aanraken, dan word ik genezen. En ze doet het tussen de menigte door. Ze raakt het kleed van Jezus aan en wordt genezen. Wat een kracht. En Jezus is op dat moment onderweg met Jairus, omdat dat dochtertje gestorven is. Maar Jezus' kracht is zo geweldig groot, dat voor hem de dood is alsof dat meisje slaapt. En hij wekt dat meisje uit de dood op. Een geweldige kracht. Maar dan komt Jezus hier in Marcus 6 in zijn vaderland. En dan lijkt hij machteloos. Hoe kan dat? Wat is hier aan de hand? Nou gemeente, om dat te begrijpen moeten we terug naar het begin van dat hoofdstuk. En Marcus die vertelt daar dat Jezus na die genezing van die vrouw en die opwekking van dat dochtertje van Jairus terugkeert naar zijn vaderland. Zo zegt de Statenvertaling, de herziende Statenvertaling, die heeft het naar zijn vaderstad. Hij gaat terug naar Nazareth. En Nazareth is niet zo groot. Uit opgravingen weten we dat Nazareth ongeveer 500 mensen, dat daaronder ongeveer 500 mensen hebben gewoond. Nou ja, dat is een stuk kleiner dan Urk volgens mij. 500 mensen. Nou, wij zouden zeggen vandaag de dag, dat is nog geen eens een stad. Dat is nog geen dorp, dat is een gehucht. Hè? Maar dat is de plek waar Jezus is opgegroeid. Hij is geboren in Bethlehem. Hij is opgegroeid in Nazareth. En daar liggen zijn kinderjaren, daar liggen zijn jeugdjaren. Daar liggen zijn eerste herinneringen. Daar heeft Jezus, jongens en meisjes, toen hij kind was, zo oud als jij, daar heeft Jezus in Nazareth op de straten gespeeld met andere kinderen. Hij heeft de spelletjes meegedaan. Want hij is werkelijk mens geworden. En toen hij wat ouder werd, toen leerde hij bij zijn vader. Ja, hij leerde, zo zegt de tekst, hè, zo wordt hij aangeduid als de timmerman. En nou ja, dat zou kunnen, zo kun je dat woord vertalen, wat er in het Grieks gebruikt wordt, de timmerman. Maar je kunt het ook vertalen met steenhouwer. En ik denk dat als wij moeten denken aan dat timmermansvak wat Jozef beoefende en wat Jezus in zijn voetsporen heeft beoefend, dat we eerder moeten denken aan een bouwvakker dan aan een meubelmaker. Jezus heeft dat vak van bouwvakker geleerd van Jozef toen hij jong was. En nu gaat hij naar Nazareth, want ja, het lijkt erop dat hij een familiebezoek gaat brengen, want daar in Nazareth, daar woont Maria, zijn moeder nog. Daar wonen zijn broers en zijn zussen. En dan, ja, Jezus blijkt er iets langer in ieder geval dan een week geweest te zijn, want in ieder geval is hij daar op de Sabbat. En op de Sabbat gaat Jezus naar de gewoonte van de wet met zijn discipelen naar de synagoge toe. Hij ging op zondag naar de kerk, zouden wij zeggen. Dat was die gewoon. En het zal een plek zijn geweest, die synagoge ook van Nazareth, die voor Jezus vertrouwd is geweest, waar hij misschien wel het eerste onderwijs ook in de schriften heeft opgedaan, waar hij de boeken van Mozes heeft geleerd, waar hij het schrift heeft geleerd. Maar nu gaat het even anders dan anders. Ja, de mensen in Nazareth kijken er ook een beetje van op. Want die bouwvakker, tenminste die man die zij kennen als de bouwvakker, Jezus, die staat opeens op als er gevraagd wordt wie gaat de schriften lezen. Dan is het Jezus die opstaat en die de schriften leest. En zodra dat hij de geschriften heeft gelezen, geeft hij er onderwijs bij. Als je het evangelie van Lucas erop naslaat, daar staat dezezelfde geschiedenis. En Lucas die beschrijft deze geschiedenis veel uitvoeriger. Die heeft veel meer woorden nodig om dit onder woorden te brengen. En ja, Lucas die beschrijft uitvoerig hoe Jezus de Jesaja-rol leest. En zelfs de tekst wordt geciteerd door Lucas. Marcus doet dat allemaal niet. En dat hoeft Marcus ook niet. Want Marcus heeft in het eerste hoofdstuk al aangegeven wat de boodschap van Jezus is geweest. Wat de kern van zijn onderwijs is geweest. En de kern van het onderwijs van Jezus is dit. De tijd is vervuld. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En dat is voortdurend en bij al het onderwijs in alle breedte wat Jezus ook aan zijn discipelen gegeven heeft. En wat hij ook verderop in dit hoofdstuk geeft. Maar dat is de kern geweest. Het, De tijd, Gods tijd, is vervuld. Het is de volheid van de tijd. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Bekeert u en geloof het evangelie. Nou, dat is wat Jezus ook hier in Nazareth, daar mag je van uitgaan, wat hij heeft geleerd. En ja, die boodschap, die komt wel aan. Die boodschap, als Jezus dat onderwijs geeft daar in Nazareth, onder de mensen die hij kent, misschien wel jeugdvrienden die daar ook in die synagogen zitten, hè. En het schudt de mensen wakker. Dit is een boodschap die ze nog niet eerder hebben gehoord. Hier kijken ze van op. En dat is natuurlijk altijd mooi. Daar verlang je als predikant ook naar. Dat als je preekt, als je de mensen in de kerk voor je ziet, dat je hoopt dat woord wat je verkondigt, dat dat ook iets doet. Hè? Dat vanavond je er even recht op doet zitten in de bank. Wat zegt hij nou? Want er zijn genoeg mensen natuurlijk, dat zal hier op Urk niet anders zijn. Er zijn genoeg mensen die de kerk even slapend binnenkomen, als dat eruit gaan als dat ze er binnenkomen. Hè? Dat je de kerk binnenkomt en dat de preek wel hoort, maar dat je niet doorhebt dat het God zelf is die tot je spreekt, dat hij zijn machtige woorden tot je spreekt, dat hij zijn evangeliewoord tot je spreekt, dat hij je hart zoekt te vinden. En dat je de kerk uitgaat en eigenlijk al niet meer even weet waar het over ging. In Nazareth worden ze wakker geschud, maar ja, toch op een manier die je als predikant ook niet graag zou willen. Dat zou ik vanavond ook niet graag willen. Want wat gebeurt er? Als Jezus die boodschap verkondigt, als hij dat onderwijs geeft, dan zetten de mensen daar allerlei vraagtekens bij. En waar komt dit vandaan, vragen ze zich af. Hoe komt deze Jezus aan deze wijsheid? Dit is toch de man die ze kennen, die ze hier jaren door het dorp hebben zien lopen. Met al die steigerplanken en zo, en met al dat gereedschap en toen hij zijn vader hielp. Die man die kennen ze als bouwvakker. En wat zou een bouwvakker nou hen kunnen leren over de schriften? Schoenmaker hou je bij je leest. En ze stellen nog een andere vraag. Hè? Dit is toch de zoon van Maria, zeggen ze. Nou, dat is ook heel mooi natuurlijk. Dan zou je bijna denken van nou, die mensen hebben iets begrepen dat Jezus op een bijzondere wijze geboren is. Maar in het Grieks is het toch heel opmerkelijk dat zo hier gezegd wordt. Want je zou verwachten, zelfs al was Jozef overleden, wat vaak gedacht wordt, hè, dat Jozef al op jonge leeftijd overleden is, maar dan zou hij nog hier genoemd moeten worden, de zoon van Jozef. Maar hij wordt de zoon van Maria genoemd. En dat moet je zo horen. Rond die geboorte van Jezus, daar was het een en ander aan de hand. Hè? Jozef die wilde Maria zelfs in het geheim verlaten en zo. En de mensen daar in Nazareth, ze weten er niet het fijne van. Er zijn ze ook nooit helemaal achtergekomen. Maar dit weten ze wel, hij is de zoon van Maria, maar wie zijn vader is, is maar de vraag. En dan nog iets. Dan zeggen ze, ja, maar zijn broers en zussen, die kennen we toch. Hè? Judas en Simon en Jacobus en Jozef, dat zijn zijn broers. En blijkbaar heeft Jezus in ieder geval twee zussen gehad. Er wordt in meervoud over zusters gesproken. Nou, die kennen ze ook. Dat zijn gewone kerels, gewone meiden. Waarom zou deze Jezus dan opeens zo bijzonder zijn? Misschien weet u wel dat een paar hoofdstukken eerder, Dan zijn het Maria en die broers die naar Jezus toekomen om hem te zoeken. Om hem, laat ik het maar even in eigen woorden zeggen, tegen zichzelf in bescherming te nemen. Want er wordt over Jezus gezegd dat hij een onreine geest heeft. Dat er iets niet helemaal goed in zijn hoofd is gegaan. En Jozef en Maria en die broers die zijn gekomen om Jezus mee te nemen. Want ja, zo'n man die niet goed bij zijn verstand is, ik zeg het maar even heel menselijk, die moet je tegen zichzelf in bescherming nemen. Nou, dat verhaal dat zal ook wel door Nazareth zijn gegaan. Maar hoe het ook zij, en als je die vragen zo wat tot je door laat dringen, in al die vragen klinkt iets door van: wat verbeeldt deze Jezus zich wel niet? Deze man die blaast veel te hoog van de toren. Laat hem gewoon zijn ding doen, waar hij goed in is, waar hij in opgeleid is. En laat hij zich daarbij houden. En met al hun vragen die ze stellen bij het onderwijs van Jezus, gaan in Nazareth de luiken dicht. Nou ja, nou verwacht ik niet dat er hier op Urk iemand is die dit soort vragen gaat stellen. Toch? Daarvoor zijn we over het algemeen, als je een beetje opgegroeid bent in de kerk, hè, dan ben je vertrouwd met het evangelie, dan ben je ook ergens wat vertrouwd met Jezus. Je weet wie die is, waar die vandaan komt en je weet nog wel meer dan die mensen daar in Nazareth. En je weet wat hij gedaan heeft en dat weten die mensen in Nazareth ook nog niet, dat hij aan het kruis gehangen heeft. En we weten iets over de verzoening door Christus, bloed. Ja, gemeente, maar ik zat zo bij de voorbereiding van de preek te denken, zit daar tegelijkertijd ook niet het hele grote gevaar in? Zit daar niet het gevaar in dat wij, net als die mensen daar in Nazareth, eigenlijk te dicht op Jezus staan? Dat we er zo vertrouwd mee zijn, dat we zo vertrouwd met Jezus zijn, dat we zo vertrouwd zijn met dat christelijk geloof, met die geloofsleer. We weten ongeveer hoe het zit. En we weten ongeveer, als God werkt, dan moet het zo en zo gaan. Want dat klinkt in al die vragen die mensen daar in Nazareth stellen door, hè? Ze weten wie Jezus is en ze kennen zijn achtergrond. En daarmee wordt de boodschap van Jezus gesmoord. Mag ik het zo zeggen? Doordat ze te dicht op Jezus staan, denken ze te weten wie die is. Zoals wij soms ook menen mensen te kennen. En je soms verrast wordt doordat iemand totaal anders reageert dan dat je had gedacht. Maar ze kennen Jezus. Ze weten wie die is. En daardoor is er geen opening in hun leven voor een nieuw perspectief, voor nieuwe inzichten, dat het misschien toch nog iets meer is. Dat er met Jezus meer aan de hand is. Gemeente, als wij vanavond in de prediking Jezus ontmoeten, want dat gebeurt, als wij vanavond in de prediking Jezus ontmoeten, dan is het eigenlijk wel noodzakelijk dat wij eigenlijk even een stap terug doen. Dat we vanavond niet direct met onze eigen gedachten allerlei komen, maar dat je die boodschap van Jezus nou eens serieus neemt. Kijk, die mensen daar in Nazareth zeiden: deze boodschap, dit onderwijs, dat kan niet, want. En dan komen er een heel aantal redenen omdat ze Jezus kennen. Menen te kennen. En daarmee schuiven ze de boodschap van Jezus aan de kant. Maar wat zouden we moeten doen daar in Nazareth? En wat wij vanavond moeten doen, dat is deze boodschap nu eens op een andere manier benaderen. Om nou vanavond eens een keer met een open blik met een open houding in de kerk te zitten. En dat geldt eigenlijk voor elke kerkdienst, hè? Dat je naar de kerk komt met het gebed in je hart. Heere, geef mij nou een open oor en een open hart, opdat ik uw stem zou verstaan. Dat ik niet met mijn eigen gedachten zou komen en die dominee eens zou beoordelen. Want ik weet ongeveer wel hoe die dominee in elkaar zit. Maar dat je nou dat woord open, met een open blik hoort. Een prachtig voorbeeld daarvan in de schrift vind je in het boek Handelingen. Als Paulus op een van zijn zendingsreizen in de gemeente van Berea komt. U kent die gemeente denk ik wel. Dat is een gemeente waar Paulus een boodschap brengt die mensen nog nooit hebben gehoord. Ja, we kunnen ons dat eigenlijk niet voorstellen. Hè? We zijn zo vertrouwd met dat evangelie. Maar die mensen in Berea hebben dat evangelie van Jezus Christus nog nooit gehoord. Ze hebben nog nooit gehoord dat Jezus Christus gekruisigd is voor hun zon. En dat de bevrijding is. En dat Jezus Christus de beloofde Messias is. Hadden ze nog nooit van gehoord. Ze verwachten een Messias. Maar de boodschap die Paulus brengt is voor hen totaal nieuw. Maar die mensen in Berea die zeggen niet, nou ja, dit hebben we nog nooit gehoord, dus het kan niet waar zijn. Nee, die mensen daar in Berea, die horen dat woord. Er staat zelfs dat ze het ontvangen met grote bereidwilligheid. En dan gaan ze op onderzoek uit. Want ze onderzoeken de schriften of die al zo zijn. Of ze die boodschap die Paulus brengt, die voor hen nieuw is, maar of ze dat terug kunnen vinden in de schrift. Ik krijg bij Defensie wel eens te horen, hè, die mensen daar in de kerk, die moeten precies doen wat de dominee zegt. Dat is helemaal niet waar. Als de dominee met iets van zichzelf komt, mag je dat gerust terzijde leggen. Maar wel op grond van de schriften. Onderzoeken wat dat woord zegt. Niet je eigen gedachten over de preek heen leggen. En over dat evangelie heen leggen. Maar hoor nou eens dat woord van God. Laat het tot je doordringen. En onderzoek het. Of de dingen al zo zijn. Ja, dan ga je die boodschap van het evangelie, die boodschap van Jezus, toch denk ik op een andere manier wat horen. Dan kom je niet in de kerk met de gedachte, dit kan niet waar zijn, want... Nee, dan gaat er een andere vraag spelen, namelijk deze. Als dit waar is, dan moet ik er wat mee. Als het waar is dat Jezus zegt, en het is waar gemeente, als het waar is wat Jezus zegt, dat de tijd vervuld is, dat het koninkrijk der hemelen nabijgekomen is, ja, dan ontkom ik daar niet aan. Dan raakt dat ergens aan mijn leven en dan moet ik mij bekeren en dan moet ik dat evangelie geloven. Ik moet me er op een of andere manier toe verhouden. En ja, dan kan het zijn dat er nog allerlei vragen zijn en dat je er heel veel dingen niet van begrijpt. Hoe zit dat dan misschien allemaal? En wat is dat koninkrijk der hemelen dan precies? En wat betekent het dan precies dat de tijd vervuld is? Maar als ik maar die openheid heb. Want ik kan u garanderen, waar die openheid is, daar lost Jezus uw vragen wel op. Wat van belang gemeend is, is dit. Dat er ruimte komt in ons leven voor Jezus. En dat er ruimte komt voor die boodschap die Hij ons verkondigt. En dat er daarmee ruimte komt voor Hem om kracht te doen. En die ruimte die komt er echt niet als bij voorbaat ook bij ons, net als in Nazareth, de luiken dichtgaan. En die ruimte komt er ook niet als ik mijn eigen gedachten en mijn eigen ideeën maar laat regeren in mijn leven. Omdat ik denk te weten wie Jezus is, hoe Jezus werkt. Want gemeente, dat is wat er in Nazareth gebeurt. Doordat ze menen te weten hoe Jezus werkt. Dat ze menen te weten wie Jezus is, die bouwvakker, die zoon van Maria. Daarom ontnemen ze Jezus de kracht om te werken. Laat dat eens goed tot u doordringen. Ze ontnemen Jezus de kracht om te werken. Wij zeggen in de kerk wel eens, hè, dat Gods geest onwederstandelijk werkt. En dat is gelukkig helemaal waar. Maar dat ontneemt niet onze verantwoordelijkheid. Je kunt door je ongeloof voor Jezus een sta in de weg zijn, zodat Hij met je leven niets kan beginnen. Hij verkondigt zijn evangelie, maar Hij dringt het je niet op. Mag ik het zo zeggen? Hij dringt het je niet door de strot. En nee, dat ligt niet aan Jezus. Laat dat helder zijn. Want het is opmerkelijk, hè, dat Marcus direct nadat hij heeft gezegd dat Jezus al daar geen kracht kon doen, dat hij tegelijkertijd vermeldt hoe Jezus aan een paar zieken de handen oplegt en hen geneest. Blijkbaar heeft Jezus wel de macht. En is in hem alle kracht. Die wonderen die hij daar ook doet in Nazareth, ze zijn een onderstreping van de waarheid van zijn boodschap. Dat hij werkelijk de Zoon van God is. Dat hij werkelijk de beloofde Messias is. Dat hij het is die gekomen is om zondaren zalig te maken. Het zijn tekenen die hij daar in Nazareth doet, dat het niet aan hem ligt dat hij geen kracht kan doen in Nazareth. De oorzaak daarvan moet je zoeken in het ongeloof. Jezus kan geen kracht doen, omdat ze in Nazareth bij voorbaat met hem hebben afgerekend. En gemeente, dat verwondert Jezus. Hij is er verbaasd over. Ja, het is waar, hij kent dat spreekwoord, en dat was een spreekwoord in die tijd, dat een profeet niet ongeëerd is dan alleen in zijn vaders stad en bij zijn familie en in zijn huis. En hij citeert dat spreekwoord ook. Maar dat spreekwoord is niet blijkbaar alleen van toepassing op Jeremia en op Ezekiel en op Jesaja en op de kleine profeet. Maar het is blijkbaar ook van toepassing op Jezus zelf. Gemeente, in die verwondering hoor ik iets doorklinken van die gelijkenis die Jezus een aantal hoofdstukken verderop vertelt. Ik denk dat u die wel kent, die gelijkenis van de slechte werkers in de wijngaard. Er is een man, een heer, en die heeft genoeg geld en die heeft een wijngaard gekocht. En daar heeft hij een paar werkers voor ingehuurd. En die werkers die zijn daar druk aan het werk en die hebben ervoor gezorgd, uiteindelijk, menselijke wijs gesproken, dat uiteindelijk ook de oogst wordt binnengehaald. En als dan die oogst is binnengehaald, dan zendt die Heer een aantal dienstknechten. We zouden vandaag de dag zeggen, hij stuurt ze om de huur op te halen voor die wijngaard. En als die werkers, die slechte werkers in de wijngaard, die eerste dienstknechten aanzien komen lopen, dan zeggen ze, joh, nou, we zorgen dat deze zo snel mogelijk terugkeren. En ze mishandelen ze. En ze sturen ze terug naar hun Heer. En die Heer die geeft niet op. En die stuurt nog weer andere dienstknechten. En die worden nog ernstiger mishandeld. Gestenigd staat er. Verwond aan hun hoofd. En zo teruggestuurd. En dan ten einde raad is die Heer uiteindelijk. En dan denkt hij, ja, nou heb ik nog één mogelijkheid. Dan zal ik mijn eigen lieve zoon sturen. Want die zullen ze toch wel horen. En die zullen ze toch wel accepteren. Maar als die slechte werkers in de wijngaard die zoon zien, dan zeggen ze, joh, tegen elkaar. Maar kijk, daar komt die zoon aan. Dat is de erfgenaam. Als we die nou eens doden, dan hebben we misschien straks de hele wijngaard voor onszelf. En dat is de verwondering die erdoor klinkt hier bij Jezus, als hij wordt afgewezen, als zijn boodschap wordt gesmoord bij de mensen die hem lief zijn, waar hij mee opgegroeid is. Het is de verwondering dat nu God zijn eigen zoon gegeven heeft in deze wereld, ze nog in hun ongeloof blijven volharden. Het volle licht schijnt in de duisternis. En daar in Nazareth doen ze de lamp uit. Ja, wij verwonderen ons in de kerk misschien wel eens, hè? Je verwondert je wel eens over mensen die in de kerk zitten. Je verwondert je misschien nog wel meer, en dat bedoel ik natuurlijk, over de boodschap die er klinkt vanaf de kansen. Die boodschap van het evangelie, dat is toch een wonderlijke boodschap, toch of niet? Die boodschap dat er zaligheid is voor de grootste van de zondaren. Die boodschap, zoals Luther dat noemde, van de vrolijke ruil, hè, die blijde ruil. Waarin ik al mijn zonden aan Jezus Christus over mag geven. En dat Hij mij zijn gerechtigheid en zijn heiligheid schenkt. Dat is iets om je over te verwonderen. Hoe kan dat nou, zouden wij zeggen? Ja, wij kunnen ons wel verwonderen over het evangelie, maar weet u waar Jezus zich over verwondert? Als u vanavond hier in de Emmanuelkerk zit, in ongeloof. Als u nou als een ongelovige nog niet gebogen hebt voor dat evangelie van Jezus Christus, dan is de Heere zeer verwonderd over, hij is er zeer verbaasd over dat je hier dan nog zo zit. Zou u het uit kunnen rekenen? Hoe vaak u al het evangelie hebt gehoord vanaf deze plaats of waar dan ook? Hoe vaak zou u het gehoord hebben? En hoe kan het dan? Als je die boodschap van het evangelie hebt gehoord, dat je er nog niet voor gebogen hebt. In mijn vorige gemeente kwam een keer een man, die werd lid bij ons in de gemeente, die kwam uit een andere kerk over. En in die kerk waren ze gewend dat alle belijdende leden aan het heilige avondmaal gingen. En in Andelst, waar ik predikant was, was dat niet het geval. En de maandag na de eerste avondmaalsdienst belde die man mij op, verwonderd. Dominee, wat is er aan de hand in uw gemeente? Ik zei, wat is er aan de hand? Hoezo? Ja, de helft bleef zitten gisteren. Dus dat is de verwondering. Ik was het wel met die man eens. Hoe kan het dat als God zijn evangelie zo heerlijk laat klinken, zo helder laat schijnen, dat je vanavond hier onbekeerd zit? Dus maar één reden kan ik bedenken. Ja, je kunt er allerlei redenen voor bedenken en je kunt het allemaal heel vroom inkleden en zo. Maar dit is de diepste reden. U denkt het beter te weten dan God. Maar daarmee ontneemt u God de kracht in Jezus Christus om krachtig in u te werken. Hij heeft er alles aan gedaan wat in zijn macht ligt om zich aan ons te openbaren. Hij is zelfs één van ons geworden. Maar door je ongeloof doe je precies hetzelfde als die slechte werkers in de wijngaard. Je smoort die evangelieboodschap. Ik denk dat je zelfs een stap verder moet gaan. Je doodt de zoon. Gemeente, laat dat vanavond eens wat tot je doordringen. Als je hier nog onbekeerd zit. Als je zegt, ja, maar er is zoveel in mijn leven gebeurd. Maar God heeft nog nooit kracht in mijn leven gedaan. En Jezus heeft nog nooit kracht in mijn leven gedaan. De oorzaak daarvan moet je niet zoeken bij God. Dat doen we wel graag. Ik heb er al zo vaak om gebeden, dominee. En dan zeg ik, ja, en nu moet God maar eens over de brug komen. Nee, dat mag je niet zeggen. Ja, maar daar gaat het uiteindelijk wel om, hè. Dat zeggen we uiteindelijk wel. Ik wil wel graag, maar God wil niet. God wil wel. Maar je bent zelf staan in de weg. Laat het dan vanavond tot zelfonderzoek leiden. Waar ben ik een belemmering voor Jezus om zijn kracht in mij te volbrengen? Nou goed, in Nazareth wordt die vraag niet gesteld. Dat zelfonderzoek, daar komt het niet van in Nazareth. En daarom vertrekt Jezus. En Jezus brengt daarmee in praktijk wat hij later aan zijn discipelen zal leren. Hè? Als ze je niet willen ontvangen, als ze je niet willen horen, vertrek dan, schud het stof van je voeten. Hun tot een getuigenis en het zal Sodom en Gomorra verdragelijker zijn in de dag van het oordeel. Ja, hoe gek het misschien ook klinkt, maar ik dacht zo, dat is toch wel een bemoedigend woord ergens. Voor u als ambtsdragers. Als je op huisbezoek gaat en probeert iets door te geven van het evangelie. Je zult ook wel eens moedeloos bij een huisbezoek vandaan komen. Als het niet lijkt te landen. Het raakt je. Het heeft Jezus ook geraakt. En niet alleen natuurlijk geldt dat voor ambtsdrager, ook voor u. Voor jou als je probeert om misschien in je directe familiekring dat evangelie wat door te geven in alle eenvoudigheid. Kijk er niet van op dat mensen het niet geloven. Juist niet mensen die direct bij in je directe omgeving staan. Want het was bij Jezus niet anders. Daarmee ga je in de voetsporen van Jezus. Waar die boodschap niet landt. En juist op dat moment mag je ook even bedenken. En dat vind ik het bemoedigende hierin. Waar Marcus hier de nadruk op legt. Jezus laat alle verantwoordelijkheid liggen aan de andere kant. bij de mensen die het horen. Ze hebben de boodschap gehoord. En de verantwoordelijkheid ligt nu bij de ander. En tegelijkertijd, gemeente, is dit ook een hele aangrijpende boodschap. Want in heel het evangelie van Marcus keert Jezus niet terug naar Nazareth. Dit is echt het laatste wat ze van Jezus hebben gehoord. Misschien is dit wel de laatste preek die je hoort. Dat zou maar kunnen, hè? Dat volgende week je naam hier wordt afgelezen. Maar het heeft geklonken, gemeente, daar in Nazareth. Gods tijd is vervuld en het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u en geloof het evangelie. Maar nu trekt dat evangeliewoord verder. Als dat hier in Nazareth niet wordt gehoord, dan trekt Jezus verder om het elders te leren. Als het hier op Urk niet gehoord wil worden, dan trekt het verder door de wereld, opdat elders in de wereld er wel mensen buigen voor het evangelie. Als Jezus vanavond bij u, bij jou geen gehoor vindt, bedenk dan wel dat je met vuur speelt. Want Jezus trekt verder. En zijn koninkrijk zal wel vol worden. Maar dit is ook de kracht van het ongeloof, gemeente. Dat dat evangeliewoord dan verder gaat. Bij de buren terechtkomt. Waar je misschien over verbaast dat die ervoor buigen. En dat het aan jou en dat het aan u voorbij gaat. De tijd is vervuld. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Bekeer je en geloof het evangelie. Gemeente, wat een heerlijk woord. En wat mag je dankbaar zijn als er in je hart en in je leven ruimte is gekomen voor dat evangeliewoord. Daar kun je hem alleen maar voor danken, hè? Want alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Maar wat een verantwoordelijkheid vanavond. Als je net als die mensen daar in Nazareth die boodschap aan de kant schuift. Dan verwondert Jezus zich vanavond over u. En ik zou u willen toeroepen. Laat die verbazing, die verwondering van Jezus over uw en jouw leven nu niet blijven bestaan. Maar laat de verwondering die van ons zijn. Die verwondering waar dat kerstlied het van zingt. Hè? Komt, verwondert u. Hier mensen, ziet hoe dat u God bemint. Waar die verwondering in je hart en in je leven is, daar kan hij kracht doen. En daar doet hij wonderen. Dat is een kracht die aan armen de blijde boodschap van het evangelie verkondigt. Die gebroken harten geneest. Die gevangenen bevrijding preekt. Die blinden het gezicht geeft. En die verslagenen heen zendt in vrijheid. Laat vanavond uw ongeloof eens varen en buig voor dit evangelie. Amen.